daarna lezen we het Paasevangelie uit 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met vers 23.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welk het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdige geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Toch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij, en alzo heb gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verlorenen die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn openen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst.
De tekst voor deze morgen vindt u in 1 Korinthe 15 en wel het 20e vers. Deze woorden, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn. Tot zover. Gemeente, hoe zou je reageren als ik vanmorgen vanaf de preekstoel zal zeggen, je moet niet geloven dat Jezus uit de dood is opgewekt, dat hij is opgestaan. Hoe zou je reageren? Zou je roepen? Wat je zegt, dat is één grote leugen. Zou je opstaan? Zou je de enige zijn die zou opstaan? Of zouden er nog veel meer opstaan? Zou het druk worden bij de deur van de pastorie? Dat hoop ik eigenlijk wel. Nee, ik zal niet zeggen dat Jezus niet uit de dood is opgewekt. Integendeel, maar als die boodschap wel zou klinken. En u zou rustig blijven zitten, niks zeggen, uw schouders erover ophalen. Dan is dat geen goed teken. In Korinthe waren de mensen die hun schouders er wel over ophaalden. Sterker nog, er waren er die zeiden, de lichamelijke opstanding, de opstanding uit de dood, nou dat bestaat niet en Christus is ook niet uit de dood opgewekt. En wat doet Paulus? Hij gaat onderwijs geven, net zoals een juf en een meester dat kan doen, hè, jongens en meisjes. Hij gaat uitleggen wat de betekenis van de opstanding van de Heer Jezus is. En in dat lange, machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15 gaat hij heel uitgebreid uiteenzetten. Als Christus niet zou zijn opgewekt, dan valt het fundament van het geloof weg. En wij worden door Paulus, door de Heilige Geest vanmorgen meegenomen in dit onderwijs. Het thema voor de preek is: Christus is opgewekt uit de dood. Christus is opgewekt uit de dood. Dat is een betekenisvolle boodschap. En dat is een troostvolle boodschap. Betekenisvolle boodschap en een troostvolle boodschap. Ja, Paulus die wijst de Korintiërs erop dat Jezus uit de dood is opgewekt. Waarom benadrukt hij dat zo? Nou, de stad Korinthe maakte deel uit van de Grieks-Romeinse samenleving. En er waren gemeenteleden die waren beïnvloed door de Griekse filosofie, filosofen die zeiden, ja, het gaat om je ziel en je lichaam, dat is eigenlijk de verpakking, het omhulsel om je ziel. Maar het gaat om je ziel, om je geest. Het lichaam, ja, dat is slecht stof. Dat is zondig. Die manier van denken en praten beïnvloedde ook verschillende christenen in Korinthe. Zelfs op zo'n manier dat ze een grote vraagteken gingen plaatsen bij de opstanding uit de dood. Want ja, een mens moest toch immers verlost worden van zijn lichaam. Wie de opstanding geestelijk meemaakte, ja, die was er. Die was verlost. Ja, zegt Paulus in vers 12. Hoe kun je nou zeggen dat er geen opstanding is? Jullie zeggen dat er geen opstanding uit de dood is, omdat de Grieks filosofische visie op de mens jullie in de greep houdt, omdat jullie onder de bekoring daarvan zijn gekomen. Maar besef je dan wel wat de consequenties daarvan zijn, de gevolgen daarvan zijn, als je dit ontkent? Want als er geen opstanding uit de dood zou zijn, als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, dan is er eigenlijk geen hoop. Paulus die trekt in de versen 14 tot en met 18 5 consequenties, gevolgen, als je ontkent dat Jezus uit de dood is opgewekt. Als Christus niet is opgewekt, dat is de eerste consequentie, dan betekent het dat de Vader niet tevreden zou zijn geweest met het offer dat zijn zoon heeft gebracht op Goede Vrijdag. Dan zou zijn offer in de dood zijn blijven steken. Dan zou er geen vergeving zijn voor onze zonde, voor de schuld die wij hebben uitstaan bij God. Dan, vers 17b, het slot, dan zijt gij nog in uw zonde. Dan is er dus geen verzoening voor ons, geen vergeving. Dan is er geen nieuw leven te krijgen. Dan is er geen nieuw begin mogelijk, geen genade te ontvangen. Dat is het eerste gevolg. Tweede consequentie, als Christus niet uit de dood zou zijn opgewekt, Paulus zegt in vers 14, dan heeft preken ook geen zin. Dan is dat ijdel. Dan is dat leeg. Dan is de prediking zonder inhoud. Dan zit er zeg maar niks in. Dan is het een lege dop waar mensen mee worden gefopt. Wat voor zin heeft het dan nog om het evangelie zaad te strooien? De Bijbel te openen. Wat voor zin heeft het dan nog om die kleine meid van je op schoot te trekken en de kinderbijbel met haar te lezen? Wat voor zin heeft het dan om naar de catechisatie te gaan en je te verdiepen in de Bijbel? Wat voor zin heeft het dan om naar de kerk te komen en te luisteren naar de verkondiging van Gods woord, om te bidden en te zingen? Het heeft geen zin, zegt Paulus, als Christus niet uit de dood zou zijn opgewekt. Derde gevolg. Als Christus niet zou zijn opgewekt, vers 15, dan zijn de apostelen valse getuigen van God. Ja, dan kun je nog wel gaan preken, dan kun je nog wel getuigen en dan kun je wel zeggen, ja, God is machtig en hij heeft grote dingen gedaan. Dat kun je allemaal wel zeggen, maar als de Heer Jezus in de dood was, is blijven steken, dan heeft al dat getuigen geen zin. Dan blijf je schuld openstaan. Vierde gevolg, als Christus niet zou zijn opgewekt, het slot van vers 14 en vers 17, dan heeft het geen enkel nut om te geloven, want dan is je geloof te vergeefs. Want waar rust het geloof op? Op het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. En als dat offer nou door de Vader is afgewezen en heeft zijn Zoon niet uit de dood opgewekt, dan is het zinloos om te geloven. Vijfde gevolg. Als Christus niet zou zijn opgewekt, vers 18, dan zijn ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Ja, ze zijn gestorven. Mensen die God lief hadden in de hoop van het eeuwige leven, in de verwachting van de hemelse heerlijkheid. Maar als de Heer Jezus niet uit de dood is opgewekt, dan is er geen thuiskomen bij de Here, maar alleen maar verlorenheid. En Paulus zegt tegen de Korintiërs, hebben jullie wel door wat je zegt als je de opstanding loochent, de opstanding van Christus verloochent? Dan is er geen vergeving, dan is preken zinloos, dan zijn de apostelen praatjesmakers. Dan kun je wel geloven, maar ja, waar geloof je dan eigenlijk in? Dat is te vergeefs. En dan is er geen hemel, is er geen verwachting, geen hoop. Eigenlijk, zegt Paulus, dan is je leven gewoon zinloos. En dan kun je daar op twee manieren mee omgaan. En zo twee uitersten noem ik dan even. En zo moet je ook maar eens om je heen kijken in de wereld van vandaag. Dan kun je aan de ene kant helemaal vervallen in pessimisme. En zeggen, ja, nou ja. Als er dan toch geen zin in het leven is. En als er dan toch geen uitweg is in een donkere, koude wereld waarin ik leef. Ja, dan heb ik alle reden om moedeloos te worden. Pessimistisch. Waar doe je het eigenlijk voor? Waar leef je eigenlijk voor? Of, dat is helemaal de andere kant, je kunt ook vallen in grenzeloos optimisme. En dan ga je dingen zeggen als, ja, je moet eruit halen wat erin zit. Als het leven geen zin heeft, als dood dood is, als het daarmee afgelopen is, dan moet je genieten van elke dag die je krijgt. En zet dan gerust de bloemetjes buiten. Laat je niet gezeggen door allerlei wetten. Het gaat om jouw leven. Je leeft maar één keer. Maak je keuzes. Geniet ervan. Doe waar jij je goed bij voelt. Paulus die laat zien dat als je de opstanding van Jezus uit de dood ontkent, dat daar heel veel mee samenhangt. Weet je wat er gebeurt, jongens en meisjes? Als je zegt dat de Heer Jezus niet uit de dood is opgestaan, opgewekt, dan doe je hetzelfde als dat kleine kind. Misschien is het je broertje of zusje wel. Die een hele mooie toren aan het bouwen is met Kapla of met Duplo. Een hele hoge toren. En als de toren heel hoog is, dan gaat het handje naar de onderste steen. En het trekt dat onderste steentje weg. Wat gebeurt er dan? Ja, dan valt die hele toren, dat hele bouwwerk kapot. Alles, maar dan ook alles, hangt af van de opstanding van Christus. Dat is het fundament van het geloof. En Paulus laat zien in de woorden voor onze tekst wat de gevolgen zijn, de consequenties zijn, wanneer de opstanding van Christus wordt ontkend. En dan, als hij dat uiteen heeft gezet, dan jubelt hij het in onze tekst uit. Maar nu, gelukkig, zegt Paulus, nee, het is niet waar dat er geen opstanding van Christus is, maar nu. Het is niet zo dat hij niet uit de dood is opgewekt, het is anders. Dit is de realiteit, Christus is opgewekt. Dat is echt waar, geen fabeltje. Hoe weet Paulus dat zo zeker? Dat Christus uit de dood is opgewekt, opgestaan. Nou, op Golgotha bleek dat hij niet schijndood was. Daar was die soldaat die Jezus doorstak. En die hoofdman overhonderd, die zal het hebben gerapporteerd aan Pilatus. Hij is echt gestorven. En daar was Jozef van Arimathea die Jezus in het graf neerlegde. En daar waren de vrouwen. Die ooggetuigen zijn geweest van zijn begrafenis. De Heer Jezus die is echt gestorven. Andere mensen hebben het ook gezien. En daar getuigt ook de schriften van. Hij moest lijden, hij moest sterven. Hij moest begraven worden. En opstaan. Hij is opgestaan precies zoals de Bijbel het heeft gezegd. Vers 3 en vers 4 zegt Paulus. Hij is gezien als de levende door Petrus, door de 12, 500 broeders, door Jacobus, door andere apostelen, ja, door mijzelf. Maar nu, Christus is opgewekt. Opgewekt. Ja, Paulus gebruikt dat woordje opwekking. In de Bijbel kom je ook het woordje opstanding tegen. De ene keer lees je over Christus is opgewekt. De andere keer, de Heer Jezus die is opgestaan. Er wordt hetzelfde mee bedoeld, jongens en meisjes. Alleen als je leest dat de Heer Jezus is opgestaan, dan wordt er vooral benadrukt dat de Heer Jezus de Zoon van God is en dat hij in eigen kracht is opgestaan. Als je leest dat de Heer Jezus is opgewekt, dan wordt daar meer de daad van de Vader mee benadrukt. Hij roept zijn Zoon wakker. Hij laat ermee zien dat hij het offer van zijn Zoon, dat op Golgotha werd gebracht, volkomen aanvaardt. Hij is tevreden met het offer van zijn Zoon. Hij hecht er zijn goedkeuring aan. Hij zegt er eigenlijk amen op. De Heer Jezus heeft geroepen, het is volbracht. En de Vader wekt zijn Zoon op en hij zegt daarmee amen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij zet er zijn handtekening onder. Maar nu, Christus is door de Vader opgewekt. Hij heeft het offer van zijn Zoon aanvaard. Hij is tevreden. En u? Bent u ook tevreden? Met de opgestane Jezus. Bent u tevreden met zijn offer? Dat is niet vanzelfsprekend. Van huis uit, van nature zijn we niet tevreden met het offer van de Heer Jezus. Weet je waarom niet? Omdat je dan moet zeggen dat hij vanwege mijn zonde de dood in moest. Omdat ik dan eigenlijk de handtekening moet zetten onder mijn eigen doodsvonnis. Omdat ik dan moet belijden dat ik het niet red met mijn goede werken, met mijn ernst en met mijn gebed. Ik kan de hemel er niet mee verdienen. En dat is wat tegen mij ingaat. Ten diepste wil ik in het geestelijk leven het zelf doen. Weet je wat me heel goed ligt? Mijn zonde wat toedekken. Weet je wat me heel goed ligt? Allerlei uitvluchten bedenken. Om maar niet als een zondig mens aan de voeten van de Heer Jezus terecht te komen. En allerlei argumenten te noemen om mijn eigen straatje schoon te vegen. Weet je wat me heel goed ligt? Me vergelijken met een ander. En dan vooral een ander waarvan ik bij voorbaat al weet, ja, maar ik ben toch wel wat beter. Ik ben wat serieuzer. Ik ben wat godsdienstiger. Maar je moet niet om je heen kijken. En je moet niet naar een ander kijken. Maar je moet naar hem kijken die de Vader uit de dood heeft opgewekt. De Heer Jezus Christus. En je moet je leven naast zijn leven leggen. En wat zie je dan? Dan zie je dat hij volkomen gehoorzaam was. Volkomen rein. Volkomen heilig. Geen zonde heeft hij gekend. Nog gedaan. Hij was altijd gericht op de wil van zijn Vader. En als je dan naar jezelf kijkt. Moet je dan niet je hoofd buigen? Moet je dan niet eerlijk zeggen? Ik ben onrechtvaardig. Ik ben onrein, onheilig, zo vaak ongehoorzaam. Mijn houding richting u of een ander, het klopt vaak niet. Ik heb de dood verdiend, de eeuwige dood. Maar hij, de Heer Jezus Christus, is de dood ingegaan. Voor mij plaatsvervangend. En dit is het paasevangelie. Dat de dood Jezus niet heeft verslonden. maar dat Jezus de dood heeft verslonden en dat hij zo het eeuwig leven verwierf. Hij is opgestaan, opgewekt. En daarom is er genade te krijgen voor de grootste van de zondaren. En daarom is er verzoening te krijgen voor je hemelhoge schuld. En daarom is het niet zinloos om te preken en om de Bijbel te lezen. Daarom is het niet zinloos om te getuigen in de kerk en erbuiten, in je gezin, op je werk, in de wereld, van het werk van Christus. Want er is fundament onder je getuigenis, onder die boodschap van genade. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En alle zonden van iedere gelovige, ze liggen in het graf. En toen Jezus opstond, toen bleef die zonden daarachter. Voorgoed, definitief. Nou zou je dan niet blij zijn met de opwekking van Jezus uit de dood. Nu ziet hij geen zonden meer in zijn Israël. Geen overtreding meer in zijn Jacob. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonde aan. Zover het west, verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om onze ziel te troosten mijn schuld weggedaan. Loof hem al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het ook zij, genadig wil hij het vergeven. Wel zalig de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. Vanwege hem, die is opgestaan. Hij is opgewekt. En nu vat hij bij de hand. Nu deelt hij de vergeving uit. Nu geeft hij uitzicht over dood en graf heen. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het is niet alleen een betekenisvolle boodschap dat Christus is opgewekt uit de dood. Het is ook een troostvolle boodschap. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En, zegt onze tekst, hij is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Paulus, die noemt Christus, de Heer Jezus, de eersteling. Wat wil Paulus daarmee zeggen? Nou, dat woordje eersteling, dat neemt ons mee naar het oude Israël. Weet je wat de eerstelingen waren? Dat waren de eerste garven, de aren van de oogst. Je wordt dus meegenomen bij dat woordje eersteling naar het oogstfeest van de Israëliet. Kijk, de eerste rijpe halmen, die werden geplukt. En die eerste halmen, die werden dan vervolgens naar de tempel gebracht. Die werden aan de dienstknecht van God overhandigd, de priester. En daarmee zei de Israëliet dat wij deze oogst, dat wij deze aren hebben geplukt, dat er een oogst voor ons is. Dat is te danken aan u, o God. Wij brengen u de eerste lingen van de oogst, de eerste halmen. En die eerste halmen, die vertegenwoordigden, die symboliseerden de hele oogst. De volle oogst. Wanneer die eerste halmen werden overhandigd aan de priester, dan was dat de garantie. Ja, de rest staat nu nog op het land, maar de rest komt er ook aan. En weet je wat de priester dan met die eerstelingen deed? Die priester die nam die eerste halmen, die nam die aan van de Israëliet. Die nam die in de hand en dan bewoog hij die halmen naar alle kanten. Naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten en naar het westen. En dat was een belofte dat straks de volle oogst in noord en zuid, in west en oost op de akker zou staan en geoogst zou worden. Het waren dus niet alleen maar de eerste halmen. Het waren de eersten van een groter geheel. Het betekende, de rest komt eraan. Kijk, dat kunnen de kinderen ook wel begrijpen. Als je op schoolreisje bent geweest, dan kan het zomaar zijn dat je vader of je moeder bij school je opwacht. Dat er een tijd is afgesproken dat jullie als klas weer terugkomen van waar je geweest bent. Stel even dat je op de fiets bent weg geweest. Vaak ga je met de bus mee natuurlijk, maar stel even dat je op de fiets bent weg geweest. En dat er dan drie jongens van de klas helemaal voorop fietsen. En dat er een heel groot gapend gat is tussen die drie jongens en de rest van de klas. En dan staan de ouders klaar, komen ze er al aan en dan komen die drie jongens de bocht om. Ja, daar komen ze. Daar komen ze aan, zeggen ze dan. Ja, het zijn er maar drie. Ja, maar die drie, die laten zien, de rest komt er ook aan. Ze horen ook bij die klas. Nou zo hè. Zo zijn de eerste van de groep die aankomen. Zo zijn ook eigenlijk die eerstelingen de garantie dat de rest er ook aankomt. En Paulus die betrekt dat beeld van die eerstelingen nou op de doorwerking van Gods koninkrijk. Dat doet Paulus trouwens wel vaker. In Romeinen 16, vers 5 bijvoorbeeld. Daar schrijft hij over Epenetus, die de eersteling van Christus in Achaïe is. Dus Paulus die zegt tegen die gemeente in Rome, nou, Epenetus die is tot geloof gekomen. En die bekering van die beste man, van die Epenetus, heeft niet alleen maar betekenis voor hem, maar heeft betekenis voor heel Achaïe, voor heel die regio. Hij is de eersteling. Hij is het begin van de oogst in Achaïe. En nou zegt Paulus, nu is Christus opgewekt als eersteling. Zijn graf is opengegaan. Hij is de eersteling die is opgestaan, maar aan hem zijn zoveel mensen die aan hem verbonden zijn. En kijk, op dat paasfeest in Israël was de priester die eerste halm aannam, in de hand hield en naar alle kanten toe bewoog. Maar op Pasen, met eerbied gesproken, is het de vader die zijn zoon in de hand neemt. Als eerste halm. En hem naar alle windrichtingen heen beweegt. De oogst is begonnen. Allen die in hem ontslapen zijn, zullen geoogst worden. Daar is Jezus Christus de garantie van. Hij is de eersteling. Dat zal zeker gebeuren. Kijk, in het oude Israël kon een oogst toch nog altijd weer tegenvallen. Ja, je had de eerste halmen aangeboden aan de priester, maar er kwam heel slecht weer, noodweer. En er kwam toch geen goede oogst. Maar als het gaat om de oogst van deze eersteling, is een goede oogst verzekerd. Christus is gezaaid in de akker, in het graf. Hij is door de Vader als de eersteling opgewekt uit de dood, uit het graf. Dat is de garantie dat een hele oogst uit het graf hem zal volgen. Voor wie geldt dat? Nou, dat zegt Paulus erbij. Hij is de eersteling geworden voor hen van degene die in Christus ontslapen zijn. Ja, zeg je in Christus ontslapen, wat is dat? Dat is gelovig sterven. En weet je wie er in het geloof sterven, ontslapen? Dat zijn mensen die in aanraking zijn gekomen met het evangelie. Welk evangelie? Nou, dat evangelie waarvan Paulus zegt in vers 1... dat hij het verkondigd heeft. En dan weet u net zo goed als ik dat weet, dat het horen van het evangelie, het aanhoren van het evangelie, niet genoeg is om gelovig te kunnen sterven, in Christus te ontslapen. En daarom zegt Paulus er ook nog wat achteraan. Hij zegt het welk gij ook aangenomen hebt. Dus Paulus zegt, als het woord van God klinkt, dan gaat het erom dat je dat woord omhelst. Dat je ervoor valt, dat je er amen op zegt, dat je het aan je hart drukt. Dat is het woord aannemen. Welk woord? Nou, het woord dat mij schuldig stelt voor God. mij veroordeelt. Het woord dat laat zien dat God zo bewogen is met zondige mensen. Dat hij zijn bevrijdende liefde graag wil uitdelen. Het is het woord van genade en van recht. Van veroordeling en van vrijspraak. Wet en evangelie. En nu komt het erop aan, ook vanmorgen als je het evangelie hoort, dat je de geloofshand gaat leggen op het woord. Gelovend, vol vertrouwen, misschien ook heel schuchter. Maar dat je je geloofshand uitstrekt naar de Heer Jezus. Het gebed om ontferming. Dat je gelovig toevertrouwt aan hem in het besef dat hij een hoorder is van het gebed en zich ontfermt over degene die nederig voor hem neerknielen. Het woord horen en aannemen, dat is je zaligheid zoeken in de Heer Jezus alleen. Dat is leven uit het volbrachte werk van Christus. Dat is staan op het fundament dat hij gelegd heeft. Dat is je vinger leggen bij Gods belofte. Dat is je vastklamp aan hem. Dat is als een zondaar schuilen bij hem. Dat is wegkruipen uit jezelf naar hem toe. En als dat er mag zijn hier in je leven, dan mag je ook ontslapen in Christus. Vind je dat niet troostvol? Al Gods kinderen, allen die in Christus zijn ontslapen, ze zullen opgewekt worden in heerlijkheid. Wat gezaaid is in oneer, wat vergaan is tot stof, God zal het opwekken in kracht, in heerlijkheid. Allen die in Christus ontslapen zijn, allen die in het graf liggen, zullen als oogst worden binnengehaald. Gods kinderen zullen opstaan. Vind je dat geen troost? Als je een geliefde moet missen waarvan je weet, ja, die is in Christus ontslapen. Misschien je moeder wel of je vader. Of een bes. Een kind misschien. Een man, een vrouw. Een broer, een zus, een vriend. Wat een troost als je mag weten, maar hij, zij is in Christus ontslapen. De manier waarop kan verschillen. De een ontslaapt na een lang ziekbed. De ander heel onverwachts. De een sterft zonder pijn. De ander met pijn. De een ontslaapt op hoge leeftijd. Een ander wordt weggenomen, terwijl hij of zij nog zo jong is. De een die sterft misschien heel ruim in de volle verzekerdheid van het geloven. Een ander is het nog zo benauwd en wordt aangevochten door de boze. Maar strekt de geloofshand uit naar Christus, de eersteling, pleitend op zijn woord, smekend om genade, zijn ontferming verwachtend. Als een geliefde in Christus ontslaat, ja, dan is het onnoemelijk zwaar om naar de begraafplaats te gaan. Dan blijft het waar, het lichaam wordt gezaaid in oneer, in verderfelijkheid. Maar met het geloofsoog mag je ook verder kijken dan het graf en de begraafplaats. Dan zie ik het als het ware God de Vader, zijn geliefde zoon, als eersteling in zijn hand nemen en over de begraafplaats heen bewegen. Hebt u zo wel eens bij het open graf of op de begraafplaats gestaan? Gelovend, maar mijn jongen, mijn vrouw, ze wordt straks opgewekt. De jongste dag in heerlijkheid. Nee, niet omdat hij of zij nou zo goed was, maar omdat er verbondenheid kwam aan de Heer Jezus Christus. Omdat de paasvorst hem en haar opzocht en die verbinding heeft gelegd. Kijk, als die verbinding op aarde er mag zijn, dan zal die verbondenheid met Christus ook zijn in het graf. En dan is Christus' opstanding de garantie van hun opstanding. En straks, op de grote dag, wordt diegene wakker geroepen. Dan zal er een ontwaken zijn om ten volle zijn lof te verkondigen. Maar nu Christus is opgewekt en hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Maar wij mogen ook zeggen, hij is de eersteling van hen die nog zullen ontslapen in hem. Want alle pelgrims komen eeuwig thuis. Nou mag je voor jezelf dat uitzicht hebben. kunt u uw hoofd neerleggen op het fundament dat die eersteling Jezus Christus gelegd heeft. Leeft u van zijn offer, van zijn reinigend bloed, zijn verdienst, omdat je iets zag van je eigen wetsovertreding, maar dat hij de grote wetsvervuller is en dat hij een volkomen zaligmaker is, ook voor u. Weet je wat de Heer Jezus bad in Johannes 17? Hij zei, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die u aan mij hebt gegeven, opdat ze mijn heerlijkheid mogen zien, mogen aanschouwen die gij mij hebt gegeven. En dat gebed wordt waar. Wanneer je bij de Heer Jezus mag horen, dan mag je ook in hem sterven. En dan zult u door hem de eersteling ook worden opgewekt in heerlijkheid. Dan is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Christus heeft de dood verslonden. Daarom kan Paulus zeggen in dit hoofdstuk in vers 56. Dood, waar is je prikkel? Kijk, voor de gelovigen, jongens en meisjes, is de prikkel, de angel, uit de dood weggenomen. Voor iemand die gelooft is de dood eigenlijk een bij. Een bij die zijn angel niet meer heeft. Nou ja, je weet wel, een bij, dat is een vervelend diertje. Dat vind je helemaal niet fijn als je in de tuin zit, zonnetje schijnt. Er komt er zo'n, kan een wesp op je afkomen, maar ook een bij. En je denkt, misschien ren je wel weg. Maar voor iemand die gelooft, is de dood als een bij die zijn angel heeft verloren. En natuurlijk, zo'n bij, je kunt er wel last van hebben, die kan nog zoemen, hinderlijk om je heen vliegen. Want de dood is geen vriend, blijft altijd nog een laatste vijand. Maar de dood, die bij, die kan niet meer steken, want hij heeft in Christus gestoken. En daar is hij zijn angel kwijtgeraakt. En ziend op Christus, de opgestaan. Daar kan ik leven en kan ik sterven. In Christus ontslapen. Nou, vind je dat geen troostvolle boodschap? Ja, ik moet wel erbij zeggen dat die troost niet voor iedereen geldt. Die geldt alleen voor degene die de Heer Jezus lief hebben. Want vers 18, kijkt u maar mee, hè? Daar schrijft Paulus dat als Christus niet zou zijn opgewekt, dat dan ook verloren zijn die in Christus ontslapen zijn. Ook. Dus met andere woorden, er zijn ook mensen die niet in Christus ontslapen. Ja, die zijn verloren. En zij zullen ook opstaan. Johannes 5, vers 29 zegt dat iedereen straks uit het graf zal gaan. En zal opstaan. De gelovigen, zij zullen opstaan ten leven. Maar de ongelovigen zullen opstaan ter verdoemenis. Dus begrijp je, het is wel van tweeën één. Het is of. Zo eerlijk is Gods woord. En daarom, je moet die vraag, ja, hoe zal ik sterven? Zal ik in Christus ontslaan? Die moet je niet van je afschudden. Dat moet je niet verdringen. Kijk, de Satan maakt je wijs. Ah, joh, daar moet je niet over nadenken over die vraag. Ben je mal? Daar ben je nog veel te jong voor. Daar moet je geen zorgen over maken. Ja, maar hij is die sluwe leugenaar van de beginnen bij uitstek. Geloof hem niet. Geloof Gods woord. En de Bijbel zegt, jouw leven is kort, al word je 90. En trouwens, het zijn niet alleen oude halmen die door de zeis van de dood geoogst worden, maar ook jonge halmen. En daarom schudt die vraag niet van je af. Behoor ik nou ook bij die oogst? Die God roept tot zijn heerlijkheid. Ja, zeg je, daar zit ik mee met die vraag. Hoor ik erbij of niet? Ja, topt u met uw zonde? Vind je het moeilijk om je echt over te geven aan de Heere? Hem te geloven op zijn woord? Twijfel je of de genade voor jou bestemd is? Zeg je, ik heb het niet verdiend dat God mij genadig zou zijn en al mijn zonden in de diepte van de zee zou werpen? Nou, dat klopt. Dat is ook niet verdiend. Maar hij doet het ook niet omdat je het verdiend zou hebben. Dan zou niemand zalig kunnen worden. Hij doet het omdat hij goed is, genadig is. Hij doet het terwijl er eigenlijk helemaal geen reden te vinden is in mij. En daarom kniel met met al uw vragen en worstelingen neer bij de troon van Gods genade. Want hij slaat, op schoon hij hoog woont, oneindig hoog woont, toch op hen het oog. Die nederig voor hem knielen. Daar mag je op pleiten, daar mag je je vinger bij leggen. Maak het woord waar in mijn leven, want hij is opgewekt om aan armen uit genade het echte leven te geven. En hij zegt het tegen u, als u misschien bang bent. Bang voor jezelf, bang voor de dood. Wees niet bevreesd. Ik leef en gij zult leven. En als ik door genade mag horen, bij de oogst die God roept, die jij aan het roepen is, tot zijn heerlijkheid. Wat heb je dan een blij vooruitzicht? Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Welgeluk zalig zijn zij die door hem met gejuich ter goede uur als oogst, als schoven worden binnengedragen in de hemelse schuur. Amen.